Goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Ingrid Tielemans, Professional Organizer. En ik word geïnterviewd door mijn collega Professional Organizer Divya van den Berg. Samen met vier andere collega's schreven wij het boek Hoarding, Opruimen en Ordenen met Problematische Verzamelaars, dat op 15 mei van dit jaar is verschenen. In dit boek schrijven we over het werken van mensen met hoardingproblematiek. Deze podcast gaat over het proces voordat iemand zover is om hulp te aanvaarden.
Goedemiddag Ingrid.
Goedemiddag Divya.
In het boek dat we samen met onze collega's hebben geschreven gaat het over hoarding, de hulp die geboden kan worden in samenwerking met andere hulpverleners. Het gaat over zingeving en nog een aantal andere onderwerpen. Er zitten ook mooie bijlagen bij. Vandaag willen we het hebben over het proces dat hieraan vooraf gaat en dan vooral over de hulpvragen. Wat gebeurt er voordat iemand zover is om hulp te aanvaarden? Waar gaat iemand doorheen en wat kan de doorslag geven? Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat wil ik heel graag. Voor veel mensen is het heel lastig om hulp te vragen. Hulp bieden is gemakkelijker als hulp aanvaarden. Wanneer je om hulp vraagt, ben je kwetsbaarder, omdat je toegeeft iets niet zelf te kunnen. Heel vaak heb je het zelf al geprobeerd, soms al lang en heel vaak, voordat je iemand om hulp gaat vragen. Bij mensen met hoardingproblematiek is dit over het algemeen nog sterker, vanwege hun gehechtheid aan hun spullen en de wetenschap dat ze zodra ze om hulp vragen iemand binnen moeten laten, die niet alleen een oordeel kan hebben, maar ook nog aan hun spullen kan en wil komen.
En wat kan iemand er dan toch toe brengen om hulp te vragen?
Allereerst komen hulpverleners vaak bij mensen met hoardingproblematiek die niet zelf om hulp gevraagd hebben. Denk dan bij aan mensen waarvan het huis of de tuin zo vol is dat het overlast of gevaar oplevert. Dan kan er een melding binnenkomen bij gemeenten van buren, familie of vrienden die zich zorgen maken of overlast ervaren. Wat ook kan gebeuren is dat er kinderen in het spel zijn. Er kunnen dan meldingen komen vanuit school, gezondheidszorg of omgeving dat de kinderen in een onveilige en onhygiënische situatie leven. De instanties die dan in beeld komen kunnen eisen dat de situatie veilig en leefbaar is voor de kinderen. In die gevallen kan het lang duren voordat mensen zover zijn dat ze hulp accepteren. Soms moeten ze wel, omdat er anders maatregelen getroffen worden om de veiligheid en het wooncomfort van de omwonenden en de kinderen te garanderen. Maar dan heb je ook nog mensen die zelf inzien dat de situatie waarin ze wonen niet houdbaar is. Vaak hebben ze al jarenlang zelf geprobeerd oplossingen te bedenken en uit te voeren. Maar iedere keer lopen ze tegen hun onvermogen aan om de situatie onder controle te krijgen. Een van de dingen die ik heel veel tegenkom in huizen waar ik mag helpen, zijn zelfhulpboeken.
Ja, dat herken ik wel, Ingrid. Zou je een voorbeeld kunnen geven van een situatie waarin iemand zelf om hulp is gaan vragen?
Ja hoor. Ik denk dan meteen aan een mevrouw die jaren geleden bij me op een trainingsdag kwam, samen met haar broer. Waren hartstikke enthousiaste deelnemers met een goede inbreng en ideeën. In de week na de workshop nam haar broer contact met me op en vertelde dat zijn zus al jaren probeerde huis op te ruimen, maar dat het alleen maar erger werd. Ze vond het ook erg moeilijk om iemand in huis te laten en eigenlijk kwam er al jarenlang niemand meer in huis. Die twee die hebben de training gevolgd om te kijken hoe mijn aanpak was, of er een klik zat tussen ons en of ik iemand was die met haar aan de slag zou mogen gaan. Veel later vertelde mevrouw me hoe ze al jaren worstelde om haar huis wat leger te krijgen, welke methodes ze al gebruikt had en hoe wanhopig ze inmiddels was, omdat het iedere keer weer vol raakte. Vanwege het feit dat ze het zo moeilijk vond om iemand in huis te laten, had ze deze manier bedacht om het te observeren. We hebben voordat ik in huis mocht komen nog een paar gesprekken gevoerd en toen ze overtuigd was van het feit dat ik zonder oordeel naar binnen zou gaan en niets aan zou raken of weg zou doen zonder haar toestemming, durfde ze het aan met mij te starten.
Nou, wat mooi. Wat fijn. Ja. En heb je ook een voorbeeld waarin sprake is van niet-vrijwillige hulp?
Ja, daar komt meteen het beeld bij me op van een telefoongesprek met een psycholoog. Hij belde me dat er een dame bij hem was die enorm van streek was omdat haar huis ontruimd zou worden door de gemeente. Dit was een aantal jaren eerder ook al gebeurd en dat had enorm impact gehad op haar. Ze was angstig geworden en schuwde contact met haar omgeving. Ook hield ze steeds meer vast aan haar spullen, die waren veilig en vertrouwd. En ze bouwde eigenlijk letterlijk een muur om zichzelf heen. Door al die spullen en de verwaarloosde tuin ontstond er overlast van ongedierte en geur. En het huis was door alle papieren die verzameld waren niet erg brandveilig meer. De achterdeur was gebarricadeerd en vluchtwegen waren er niet meer. De buren hadden alarm geslagen vanwege het ongedierte en de geur. En dit leidde weer tot inspectie door de afdeling handhaving van de gemeente. Die gaven mevrouw verschillende waarschuwingen die ze negeerden, of soms openden ze de post zelfs niet. Uiteindelijk is er een brief gekomen die ze wel geopend heeft, maar die kon ze ook niet negeren. Over 2 weken zou haar huis ontruimd worden en zij zou voor de kosten opdraaien. Ik mocht met mevrouw spreken, want ze stond op de speaker bij de psycholoog. En na een aantal vragen kreeg ik een redelijk beeld van haar huis. Zij gaf aan van, ja, dat ligt wel veel. Maar toen ik vroeg hoe ze bijvoorbeeld bij de badkamer kwam, toen vertelde ze me, daar heb ik gangetjes voor. We spraken af dat ik contact op zou nemen met de gemeente om te kijken naar andere oplossingen als ontruiming. De ambtenaar die vond het echt wel noodzakelijk om een gesprek bij mevrouw thuis te voeren, zodat ze de situatie konden beoordelen. Maar ze zouden wel luisteren naar ons voorstel. Door de deadline die mevrouw gekregen had en het feit dat de ambtenaren die dag zouden komen, was ze overtuigd van de noodzaak om mij binnen te laten. Het kostte er heel erg veel moeite, maar ze deed het. Dus ze ging eigenlijk akkoord omdat het alternatief echt veel erger was voor haar. Op de dag dat we hebben samen een plan opgesteld en op de dag dat het gesprek was met de gemeente, zijn wij een samenwerking gestart die uiteindelijk heel lang geduurd heeft en die gezorgd heeft voor een veilig huis en een leven met meer zingeving. Achteraf is ze heel erg blij met de hulp die ze toen zo schoolvoetend aannam.
Zijn er bepaalde processen die je dan vaak ziet bij mensen in de fase voordat ze hulp krijgen?
Iedere mens is verschillend en een traject tot aan de hulpvraag loopt bij iedereen anders. Er zijn wel een paar dingen die je bij heel veel mensen ziet. Denk al aan het geleidelijk aan voller worden van het huis, waardoor iemand gewend raakt in de situatie en zelf niet meer in de gaten heeft hoe vol het eigenlijk is. Iets anders dat ik bij veel mensen zie, is dat er in het verleden zaken zijn voorgevallen waardoor het verzamelen en hechten aan spullen erger is geworden. Bijvoorbeeld bij het verlies van een dierbare of bij een scheiding kan het voorkomen dat spullen een vorm van veiligheid en stabiliteit bieden, waardoor het moeilijker wordt om dingen weg te doen. Ook komen er dan vaak veel bezittingen van de overledene of de ex-partner in huis, waar een herinnering aan kan zitten. Maar het kan ook zijn dat mensen juist door hun spullen een soort van fort om zich heen bouwen, waardoor ze zichzelf veilig voelen. Een ander proces dat ik zie, is dat mensen zelf proberen orde te scheppen. Ze willen dan zonder iets weg te doen hun spullen zo ordenen dat ze alles kunnen vinden. Hierbij willen veel mensen de spullen in zicht houden, maar dat kan natuurlijk niet. De volgende spullen komen er bovenop te liggen en dan weer spullen en weer spullen. En de spullen onderaan verdwijnen uit het zicht en daardoor ook vaak uit het geheugen. Mensen waar ik kom, die vertellen me vaak van, nou, ik weet precies waar alles ligt. Maar als ze aan het opruimen zijn, dan hoor ik soms zeggen, oh, dat is waar, dat heb ik ook nog.
Ja, dus eigenlijk beschrijf je nu het proces hoe een huis vol kan raken. Hè, door de verlieservaringen bijvoorbeeld. Zijn er, behalve die zaken die je net noemde, ook nog andere drempels voor mensen om hulp toe te laten?
Ja, wat zou kunnen zijn is dat mensen in het verleden echt minder goede ervaringen hebben gehad met hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden of professionals. Denk hierbij aan kinderen die bij hun ouders komen en die zeggen van, nou mam, het raakt je zoveel, wij gaan wel even opruimen en die spullen weggooien zonder toestemming. Wat er gebeurt is dat mensen de controle kwijtraken over hun spullen en ja, dat is natuurlijk heel erg, waardoor ze daarna nog meer vastklampen. Maar denk ook bij aan een negatieve benadering of juist iemand die te lief of te betuttelend is, waardoor er een andere vorm van onmacht ontstaat. En wat ook zou kunnen zijn, is dat mensen het probleem zelf niet zien. Doordat zijn situatie geleidelijk aan slechter wordt, dan mensen raken eraan gewend. Het is een bepaald beeld dat je krijgt en mensen hebben niet meer in de gaten wat er nu eigenlijk gebeurt in hun huis. Wat zou kunnen helpen is, als iemand het goed vindt alleen, foto's nemen en die buitenhuis samen bespreken. Vragen stellen van, goh, wat zie je hier nu? En ik heb wel eens gehoord van een collega die zei, dit is mijn huis. Dat een klant zei, dit is mijn huis niet. Dat kan niet bij mij zijn.
Ja, mooi. In een andere podcast die in het kader van ons boek is opgenomen, die gaat ook over wat je als familie of vrienden, waar je goed aan doet als je je zorgen maakt over iemand met een vol huis. Mm-hmm. Dus wat tips van, nou, wat je dat de situatie zich niet verergert omdat iemand ongevraagd of zonder overleg aan de slag wil gaan.
Ja, dus het is heel erg goed om ook die podcast te gaan luisteren.
Ja, ja. Gezien de tijd gaan we dit gesprek afronden. Is er nog iets wat je nog wil vertellen?
Ja, ik wil eigenlijk graag benadrukken dat het leven van mensen met deze problematiek vaak al heel zwaar is. Ook voor hun omgeving kan de hoeveelheid spullen een enorme belasting zijn. Begrip voor de problematiek en niet oordelen is belangrijk. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een oplossing. En het inschakelen van een professional met een specialisatie hoardingproblematiek kan echt helpen bij het creëren van een leefbare en veilige omgeving, wat beter is voor iedereen.
Dankjewel, Ingrid.
Ja, en dankjewel, Divya, voor het stellen van de vragen.
Graag gedaan.